Welkom op deze bijeenkomst. Ik verzoek u allemaal zo stil mogelijk te blijven zitten en zo min mogelijk te bewegen. Dat hoeft u maar gedurende een heel korte tijd te doen. Ook als straks het medium is uitgesproken, wilt u dan niet eerder van uw stoel opstaan voordat ik opsta en zeg dat de pauze begonnen is. Want het kan voor het medium erg lastig zijn als het terwijl hij terugkomt uit de trance lawaai wordt gemaakt. Dan zal ik voor degenen die hier nog niet eerder waren even vertellen hoe de bijeenkomst verloopt. Voor de pauze is er een spreker die een bepaald onderwerp aansnijdt, dat hij zelf kiest of waarvan hij de keuze aan de zaal overlaat, dat hangt van de spreker af. Na de pauze kunnen er vragen worden gesteld en die vragen kunt u schrijven op briefjes die u hier dan tijdens de pauze kunt inleveren. U vindt hier op de tafel nog allerlei verslagen van bijeenkomsten zoals deze, maar die dan in Den Haag gehouden zijn en die kunt u dan hier inzien en u kunt ze hier ook kopen. En ze zijn echt de moeite waard. Heb ik nog een verzoek? Wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken? Want het wordt hier gauw benauwd. Dan geef ik nu het woord aan de spreker.
Dank u. Goedenavond, vrienden. Zoals altijd begin ik met u te vertellen dat we niet onwetend zijn of onfeilbaar. U merkt het misschien anders te laat. Verder vind ik het erg prettig wanneer u zelf nadenkt. Want per slotverrekening andermans fouten navolgen is een dubbele ellende. Wat betreft een onderwerp, ik heb een voorstel, maar wanneer het u niet interesseert, hoor ik het wel. Huh? Ik had namelijk een bijeenkomst waarop ik ook gesproken heb. En daar hadden ze een heel mooi onderwerp uitgedacht, is God in belevenis? Ik denk niet dat ze het erg met mijn betoog eens zijn geweest. Maar misschien is het wel aardig om dat ook hier ter discussie te stellen. Wanneer u niet wilt, ook goed.
Heel fijn.
Ja, want weet u, dat is namelijk zoiets moois. Dan zeggen ze, is God een belevenis? Wat is God? Weet iemand wat God is? Ja, God, dat is de macht boven alles. Ja, dat is best, maar kun je die macht dan beleven? Of wat is dat? Wat doet die? Ja, dan ligt het eraan hoe men is opgevoed. De een begint met alziend, al goed, al rechtvaardig, enzovoort, enzovoort. Een ander die zegt, nou, ik weet er geen van, die is iets eerlijker. En een derde die haalt de heilige boeken aan, want zo is hij opgevoed en misschien is het zijn professie wel. En hij zegt, dat staat er geschreven. Dan zeg je, ja, maar waarom gelooft u eraan? Ja, er staat erin dat het woord Gods is. Het staat erin. Gelooft u alles wat u in de krant leest? Ik bedoel maar, het is een heel moeilijk onderwerp. En dan dacht ik dat voor de mensen die soms moeilijkheden hebben met hun beeld van God, er interesse in zouden hebben. Aan de andere kant, we weten dat er plenty mystici zijn. En onder hen zijn er velen die een godsbeleving hebben gekend. Wat was dat dan? Ja, als je dan weet wat ze terugbrengen, dan ligt het toch wel heel erg in de lijn van hun eigen denken en hun eigen opvoeding. Het is zoiets als verschijningen. Als je Maria en Lourdes ziet, beeld, beschreven door Theresia. Zeker, misschien is er wel een verschijning geweest. Maar toevallig staat er wel in een dorp niet ver daar vandaan en stond er ook al ten tijde van Theresia en ongeveer 40 jaar daarvoor al een beeld van Maria dat, nou ja, ik wil niet zeggen een dubbelgangster is van de verschijning, maar dat toch wel heel erg op leek. En dan kom je in moeilijkheden. Wat die mysticus doet is iets beschrijven, ja, maar hij beschrijft in de termen die hij kent. Het is heel duidelijk. Wanneer iemand de hoogste krachten ervaart en hij is een heel vroom christen, dat hij misschien zegt, ik heb Jezus ontmoet. Was het Jezus? Weet je helemaal niet. Maar voor hem is de beste benadering daarvan, Jezus of God. Ik vind dat een heel moeilijke zaak, weet u. Aan de ene kant kunnen we de beleving niet ontkennen. Maar wat gebeurt er? Een mens komt los uit zijn eigen wereld. Zijn bewustzijn komt terecht in een situatie waarin geen enkele oriëntatie meer denkbaar is. Zeker niet in stoffelijke zin. In die situatie houdt alle besef op, zelfs dat van tijd, Er blijft alleen nog een soort emotie over, een gevoel van diepe vrede. Misschien een gemoed vol van stille verwondering, een gevoel ook van kracht. En dan kom je terug. En dan wil je zo graag duidelijk maken wat je hebt meegemaakt. Ja, dan is de een misschien met Mohammed naar de Houri's geweest, nietwaar? En de ander die is met Jezus de hemel in geweest. En weer een ander heeft tussen alle Boeddha's een ogenblik mogen rusten. In een soort nirwana. En zo gaat het door. God is een belevenis, ja. Maar wat is God? De grote moeilijkheid is dat niemand het mij kan zeggen. Ook niet in mijn wereld. Er is iets, ik weet het. Maar wat? Hoe functioneert het? Hoe werkt het? Ik kan het eenvoudig niet zeggen. Ik weet alleen één ding zeker. Die God houdt alles in stand volgens mij. En dat is niet omdat ik zeg, die God die wil dat allemaal, dat weet ik niet. Maar dat gewoon omdat ik uitga van het standpunt dat er in het begin een begin moet zijn geweest, energie. En dan denk ik aan de Big Bang theorie. Waarbij ze zeggen, ja, één molecuul komt in beweging, hoe weten we ook niet. En daardoor wordt een tweede molecuul aangestoten. Er ontstaat beweging, er ontstaat warmte. Door de warmte verhoogt de beweging een explosie en opeens is er overal gloeiende materie. Materie die in zich energie bergt en dus in beweging blijft. Nou, zo stel ik het me wel ongeveer voor, ja. God is dat eerste begin. Is het een wetend begin? Of het wetend is in de zin van menselijk weten en denken, betwijfel ik. Er is een besef, dat dacht ik wel. Maar ik weet het niet zeker, ik geloof het alleen maar. En dan kom ik te staan tegenover hele grote moeilijkheden, wanneer ik zie hoe God op aarde verkondigd wordt. Oh ja, als iemand er niet mee eens is of zegt, het is kletskoek, roep het maar hoor. U weet het, er is al meer gezegd, u hebt hier inspraak. Er wordt hier ook niet op gelet, maar inspraak hebt u.
Wat is het begin dan van het begin?
Het begin van het begin is datgene wat wij niet kennen, omdat wij niet waren voor het begin en onszelf het begin niet kunnen herinneren.
Maar goed, als er dan een begin is geweest, wat was er dan eerder? Er moet toch een oorzaak, is het een oorzaakloos geweest, het begin?
Dat weten we niet.
Maar het begin moet toch ook ontstaan zijn, iets? Of wat niet?
Dat is een vraag. Daar is geen antwoord op te geven. Kijk, daar zit je nou juist met die moeilijkheid die ik ervaar wanneer ik met zo'n onderwerp word geconfronteerd. God, wat is God? Ik zou misschien moeten doen als de Hindoes en zeggen ergens achter alle goden is een tijd, een leegte. Die leegte heeft besef. Die leegte kristalliseert zich in een schepper. Dus Brahman. Brahman ziet zijn schepping, volbrengt ze wanneer ze dooft. De nacht van Brahman, dan zal er één bewustzijn overblijven en dat wordt dan de nieuwe Brahma, de nieuwe schepper. En uit die Brahma ontstaan dan de nevenfiguren, dus de Shiva, de Vishnu enzovoort. Het is een systeem dat hier in het Westen misschien een beetje vreemd klinkt. Maar wanneer wij vragen naar een menselijke uitleg van datgene wat er was voor het begin dat wij kennen, dan vragen we naar iets wat buiten alle menselijk kennen en alle menselijk bevattingsvermogen valt. Wanneer wij beweren daarop een antwoord te hebben, kan het alleen een veronderstelling zijn, meer niet.
Ja, maar God is ook een veronderstelling.
Het bestaan van iets wat wij God noemen, is geen veronderstelling.
Wij hebben God zelf bestraven.
Dat is een aardige redenering, wanneer u had gezegd, wij hebben ons de voorstelling van God zelf geschapen, zou ik het direct met u eens zijn. Want elke voorstelling die mens zich maakt van God, is uiteindelijk iets wat door hemzelf gemaakt wordt. Huh? Maar er is iets, het onbekende. Het kan een energie zijn zonder besef, ik weet het niet. Het kan energie zijn met besef, ik veronderstel het. Misschien is het iets wat nog heel anders is en helemaal buiten ons omschrijvings- en bevattingsvermogen valt.
Maar we zijn er wel nieuwsgierig uit. Kunt u een methode aangeven om dat hogere bewustzijn te bereiken?
ik kan u geen methode aangeven om datgene te bereiken waarvan ik zelf niet weet hoe, waar of wat het bestaat. Dat moet u ook begrijpen. Kijk, u bent er nieuwsgierig naar. Waarom? Misschien wel omdat u beseft dat de dingen die u als God aanbidt, die u God noemt, dat in feite niet kunnen zijn. Die goden zijn willekeurig. Ze kennen geen wetmatigheden. En ze interesseren zich er kennelijk niet voor wat er in hun naam gedaan wordt, wanneer het maar in hun naam gedaan wordt. En dan worden we nieuwsgierig en dan zeggen we, ja, maar wat moet er dan zijn? En dan is er voor een mens, geloof ik, het meest moeilijk van alles om toe te geven dat hij het niet weet. En toch is het waar. Je weet het niet. Je kunt het zelfs niet beredeneren. Niet de knapste theoloog, niet met de beste casuïstiek, kun je komen tot een beeld dat aannemelijk, begrijpelijk en redelijk is en gelijktijdig God duidelijk maakt. De redenering die heel vaak wordt gevolgd is, ja, maar er is een wereld. Die wereld gehoorzaamt aan wetten, dus moet er een wetgever zijn. Een wetgever die werelden kan maken en er wetten op zetten is een God. Klaar. Nou ja, dat is vanuit een bepaald standpunt aanvaarden, vind ik. Maar dat is niet te bewijzen. Want dezelfde wetten die hier gelden, gelden in feite elders ook. Alleen, onder omstandigheden hebben ze een andere betekenis. Dus je zit in moeilijkheden wanneer je te nieuwsgierig wordt. En ja, misschien dat het een klein beetje is, neem me niet kwalijk dat ik het zeg, bij de meeste Hollanders. Hè? Hollanders zijn een heel zindelijk volk, dat weet u. Wat doen die Hollanders uit hun eigen innerlijke ingebouwde zindelijkheid? Zodra ze bij een ander op zijn straatje een beetje vuil zien liggen, vliegen ze erop af om het weg te vegen. Dat ze thuis een mesthoop hebben liggen, daar letten ze niet op. Misschien dat we op diezelfde manier bezig zijn met God. We houden ons bezig met het antwoord dat niet te geven is. Dat is veel gemakkelijker dan je bezig te houden met antwoorden die wel te geven zijn. Ik wil niemand kwetsen in zijn geloof. Houdt u mij ten goede. Maar is het niet eigenaardig dat er in de 10 geboden staat, gij zult niet doden. De christenen aanvaarden die 10 geboden, zo doen de Israëli's. En wat doen ze? Wat hebben ze gedaan? En dan wil ik u helemaal nog niet herinneren aan de kruistochten, de vernietiging van de albigenzen, de eigenaardige praktijken van de sociëteit ter verdediging van het geloof in de tijd van Torquemada. Al die dingen, die gaan we er rustig aan voorbij. Zo dat is geweest, die mensen waren primitief. Maar het is maar een vraag. Als je gelooft in de 10 geboden, mag je dus niet doden. Dat zullen we met elkaar eens zijn. Heel veel mensen baseren hun leven en hun gedrag op die 10 geboden, zeggen ze. Ze zeggen ook, wij geloven in Jezus Christus en alles wat Hij ons gebracht en gezegd heeft. Jezus heeft tegen Malchus gezegd, in de Hof van Olijven, het ogenblik dat ze hem kwamen arresteren, tegen Petrus die zijn zwaard trok en een zekere Malchus een oor afsloeg, en dat was erg voor die vent, die hoorde toch al zo slecht, zei hij, steek uw zwaard op, want wie het zwaard trekt, zal erdoor vergaan. Heeft Jezus zelf gezegd. Waar zit de meest bloeiende wapenindustrie? Wie zijn de directeuren daarvan? Juist, u kunt ze allemaal vroom in de kerk aantreffen. Is dat nog reëel? Ja, maar er is een uitvlucht. Ja, Jezus heeft niet gezegd, je zult geen zwaarden maken. Hij heeft alleen gezegd, je moet ze niet trekken. Dus met andere woorden, je mag een pistool maken, je mag het laden met munitie, je mag het ontzekeren en je mag het een idioot in handen geven. Een beetje raar, hè? Kijk, ik ben er helemaal niet op tegen dat er geestelijke meetrekken en geestelijke leiders en raadslieden, wanneer er oorlog is in die legers, natuurlijk die stervende hebben bijstand nodig. En misschien kunnen ze die geven. Maar houdt dat dan ook in dat ze mogen bidden voor de overwinning? Dus voor de dood van tegenstanders? Houdt dat ook in dat ze wapens mogen zegenen? Kennelijk opdat ze die tegenstanders beter zullen doden? Dit is maar een vraag. Hè? Ik vind het zo eigenaardig. Er zijn allerhande moslimsecten op het ogenblik die het zwaard getrokken hebben tegen christenen. Tegen de Joden. En wat heeft Mohammed gezegd? Mohammed heeft gezegd: respecteer de Jood en de christen. Want zij aanbidden dezelfde God. En zij kennen hun profeten zoals wij. Nou, ik geloof niet dat er iemand op let hoor. Nee hoor, laat ze met die wijsheid maar Ayatollah. Huh? Ik weet niet, ik vind het zo'n eigenaardig woord. Dat schijnt tegenover de werkelijke wet van de islam zoiets te zijn als een amehula in Amsterdam tegenover iemand die wat zegt. Huh? Dus, wanneer ik dat bekijk, dan zit ik al in moeilijkheden. Wat voor een God kennen die mensen dan eigenlijk? Is dat een God die alleen voor de christenen is? En misschien een God die van je vergt dat je zonder na te denken, zonder menselijk de vermogens te gebruiken die je hebt, bepaalde leerstellingen aanvaardt. En als je dat heel braaf doet, zul je misschien behoren tot de 144.000 uitverkorenen? Ik bedoel, dat is zo'n eigenaardige God, hè? En nou heb ik hopelijk niet te veel mensen tegelijk op dat teentjes getrapt hoor. Nou, het is net als die mensen die aan levitatie willen doen. De meesten hopen dat ze eens zullen vliegen. Ze zouden goedkoper een vliegtuig kunnen nemen. Maar wat ze meestal bereiken is niet dat ze leviteren, maar dat ze ze zien vliegen. Je kunt niet alle redelijkheid uitschakelen. Maar aan de andere kant moet ik ook weer zeggen. Je kunt ook niet alle geloof, alle innerlijke voorstellingswereld uitschakelen. Een mens die nergens in gelooft, zelfs niet in de mensheid, of in een bepaald systeem, nou dat is maar een arme mens. Als hij alleen zichzelf heeft om in te geloven, heeft hij nog iets. Maar als hij daar ook niet meer in gelooft, is het een beestje geworden.
Dan staat hij hoger dan mensen. Je moet uiteindelijk alleen in jezelf geloven, op een ander kan je niet bouwen.
Ja, maar de meeste mensen geloven ook niet in zichzelf.
Ja, wat moet je geloven? We veronderstellen maar allerlei dingen. Als je gelooft, weet je niet. Dus, weten is anders dan geloven. En je hebt meer aan weten dan aan geloven. Je kan wel geloven dat je oma je tante is. Wat schiet je daarmee op?
Nou, tegenwoordig weet je nooit of die geen operatie heeft gehad. Maar... dat is nou juist het eigenaardige van de hele situatie. Aan de ene kant kunnen we niet leven zonder een geloof.
Waarom niet?
Omdat u op dit ogenblik niet spreekt uit een weten, maar uit een overtuiging die niet in zijn geheel bewijsbaar is. Dat is toch duidelijk? Dus u gelooft het ene en ik verkondig op het ogenblik iets wat met uw geloof niet strookt. Met uw overtuiging als u dat liever hebt. Maar op zichzelf zijn we dus gelijk op dat punt. En dan kunnen we wel zeggen, ja, dat is allemaal heel aardig. Maar ik geloof dat, en dat is alweer, ik weet het niet zeker, dat wel. Ik geloof dat je een mens nooit alleen met de feiten kunt laten leven. Een mens droomt altijd iets bij de feiten. Misschien hebben we gelijk wanneer we zeggen dat het menselijke leven voor 90% door zijn illusies wordt bepaald.
Ja, en er wordt steeds een desillusie.
Dat schijnt niet iedereen zo te ervaren. Maar als u voor jezelf spreekt, hebt u ongetwijfeld recht om dat te doen. Waar het mij om gaat, is dus dit. Zelfs wanneer je zegt, het leven is een desillusie, dan moet je een illusie hebben gehad. En je drijfveer is nooit de desillusie. Je drijfveer is de illusie. Het merendeel van de menselijke drijfveren, zeker in een maatschappelijk bestel, zijn gebaseerd op illusies. Een illusie is ook een soort geloof. Alweer, u mocht voor uzelf spreken. Wanneer ik geloof, en dat geloof wordt aan mij en voor mij waar, dan bewijst het waar worden van mijn veronderstellingen nog niet, zonder meer, de algehele juistheid en algehele geldigheid van mijn veronderstellingen. Aan de andere kant bewijst het mij wel dat ik op een voor mij juiste weg mij bevind. Want het heeft voor mij resultaat. En laten we dan alsjeblieft de zaak niet gaan verwarren wanneer we gaan spreken over een geloofsgenezing. Handoplegging komt steeds voor, werkt soms. Paranormale genezers werken. Ze brengen iets tot stand. De parapsychologie heeft er wel theorieën over, maar nog geen bewezen verklaring. Men heeft alleen bewezen dat de feiten bestaan. Waarom ze bestaan, hoe ze werken, heeft nog niemand kunnen bewijzen. Toch werken ze. Met andere woorden, nogmaals, wanneer wij geloven, kan het geloof voor ons een soort rationalisatie zijn van zaken die buiten ons direct redelijk kenvermogen liggen, dan wel buiten de norm van ons gewone oorzaak en gevolg denken. Dat wil niet zeggen dat het paranormale dus alle oorzaak en gevolg kan uitschakelen. Het wil wel zeggen dat er een samenhang op paranormale wijze kan ontstaan tussen oorzaak en gevolg, waarbij het resultaat afwijkt van alles wat wij redelijk menen te mogen of te kunnen verwachten. En daar zit je met de moeilijkheid. Er zijn dus wel dingen die niet redelijk zijn, niet rationeel, helemaal verklaarbaar, wetenschappelijk ontleedbaar en bewijsbaar, en die toch bestaan. Dan kan het geloof wel eens een keer voortkomen uit een innerlijk aanvoelen van dat onbewijsbare. Maar men geeft er een gestalte aan die past in de normale sfeer van het menselijk denken. Ik verveel u toch niet, hè?
Helemaal niet.
Want met die paar interrupties wordt het juist zo interessant, maar dan ga je meteen wel eens even van de hoofdlijn af.
Bepaalt dat het geluksgevoel van de mens?
Ik dacht dat het geluksgevoel van een mens ook een onredelijke toestand is, waarbij hij niet in staat is zijn werkelijkheid volledig te overzien, een ander deel van zijn werkelijkheid aanvaardt en in zijn droom verandert in iets anders, waardoor hij voor een ogenblik meent een vorm van vrijheid en meesterschap te bezitten, die hij in zijn stoffelijke wereld nooit zou kunnen waarmaken. Neem alweer niet kwalijk hoor, je mocht het veranderen, je mocht het corrigeren en je moet zelf nadenken.
Je kunt toch niet altijd een gevoel van geluk, dat zijn korte momenten. Een gevoel van geluk, dat is even.
Dat ja, dat ben ik met u eens.
Dat kan ook niet anders.
Nee, want je staat het volgende ogenblik met je neus op de feiten nu, hè. Ja, dat is zoals die man die getrouwd was, hè. Nou, hij dacht met de schoonste vrouw van de wereld. Totdat ze op de bruidsnacht de pruik afzette, de tanden uitdeed. En de rest van de prothese.
En toen zei je, moet ik in de kast zijn of bij jou?
Inderdaad, u kent hem ook. Dat u nog steeds leeft. Kijk, dat wil ik nou alleen maar proberen duidelijk te maken. Het geluksgevoel is dus gebaseerd op een veronderstelling, niet op een werkelijkheid. Wij kunnen een ogenblik gelukkig zijn, bijvoorbeeld omdat we ons dicht bij God voelen. Dat geluksgevoel in zichzelf is gewoon maar een emotionele toestand die weer wegvalt op het ogenblik dat we ons realiseren dat het blauwe briefje toch nog net gekomen is. Huh? Weet wel, die liefdesbrief van de minister van Financiën. En die heeft het volk op het ogenblik buitengewoon lief. Dus, ook wanneer je de hoogste toppen bereikt hebt, in je eigen denken, kun je wel een geluksgevoel meebrengen, maar dat verdwijnt. Maar het gekke is, in die toestand van mystieke verrukking kun je wel een zekere energie ontvangen. Die kracht kun je vaak nog lange tijd nadien manifesteren. Het is een soort geesteskracht, ze is niet zuiver lichamelijk, maar ze heeft een enorme invloed op alle mensen om je heen. Dat is niet redelijk. Bestaat. Is er dan toch een God? Ja, ik weet het nog steeds niet. Ik denk het. Ik geloof het. Misschien geloof ik het wel omdat het voor mij de enige aanvaardbare verklaring is voor alles wat ik heb doorgemaakt in mijn leven en na de dood. Maar, zelfs wanneer ik veronderstel dat er een God is, weet ik dat ik datgene wat hij wezenlijk is, niet zou kunnen benaderen en begrijpen. Zo min als een waterdruppel kan begrijpen wat een oceaan is.
Bedoelt u dat we dat stoffelijk niet aan kunnen of zo?
Zelfs geestelijk niet.
Nou, wat moeten we er dan mee? Als we het toch niet kunnen vatten, ja, we doen er geen dingen, maar we
moeten
het mee.
Nou, ik ontmoedig u helemaal niet. Ik laat u in de eerste plaats de vrijheid om zelf te denken. Wat u kennelijk dus voortdurend doet. In de tweede plaats confronteer ik u in wezen niet met God. Kan ik namelijk niet. Ik confronteer u met de misvattingen ten aanzien van God. Met het feit dat men een beleving vertaalt als God zonder te weten of die vertaling juist is. Met het feit dat men op grond van dergelijke belevingen en ingevingen wetten schept waaraan anderen zich moeten onderwerpen, zonder dat men zelfs maar beseffen kan of die anderen een soort gelijke belevingsmogelijkheid bezitten, of die anderen misschien niet op een geheel andere wijze veel dichter bij God zouden kunnen komen, of bij dat onbekende of die verrukking of hoe je het noemen wil.
Kunt u daar voorbeelden van noemen?
Oh zeker, ik wil er voorbeelden van noemen. Wanneer we de discipline nemen van Ignatius van Loyola, dan hebben we te maken met een zeer christelijke, mystieke discipline. Het blijkt dat zo ongeveer 1 op de 10 juiste gevolgen heeft. Met andere woorden, dat ze werkelijk diepe innerlijke belevingen mogelijk maakt. Gelijktijdig blijkt dat daardoor het afwegen van allerhand zaken veel minder gebonden is aan dogmata dan aan, zullen we zeggen, utiliteitsoverwegingen. Nu blijkt dan een soort gelijke toestand van verrukking door een bepaalde secte in India wordt bereikt. Hierbij is echter een deel van de rite waardoor dit mogelijk wordt vanuit westelijk standpunt een seksuele orgie. Er bestaan indianenstammen, onder meer nog in de Amazone, aan de Amazones bovenloop, en ook nog wel elders, die bepaalde vormen van doop gebruiken. Die dus gewoon middelen gebruiken die in de westelijke wereld absoluut onaanvaardbaar en verwerpelijk zijn. Die dan in een gemeenschappelijk samen zijn, contact krijgen met hun voorouders, maar via dit contact ook nog vaak met een hoger wezen, dat ze dan eveneens als een soort God omschrijven. 3 totaal verschillende benaderingen.
Wat voor middelen zijn dat?
Er zijn er verschillende. Een ervan wordt samengesteld uit boomsap. Een ander werd gemaakt uit een soort cactusvijg. En het derde middel is misschien het minst smakelijke. Dat wordt onder meer aan de grenzen van de Guyana's nog gebruikt. Bestaat uit een mengeling van boombast, van slangengif, bepaalde vetten. En dan gaat er nog een zeer mystiek beetje olie in en water, waarin eerst as van een verbrand offer heeft gelegen. Overigens een dieroffer tegenwoordig. Vroeger zaast het verschil niet tussen een vark en een langvark. En long pig was een mens. Wat pleit voor een mensenkennis, maar niet voor een humanitaire opvattingen.
En piote.
Huh?
En Piotr werd het ook gebruikt.
Piotr is uiteindelijk een cactusverf. Wist u het niet?
Gaat u uiteindelijk uit van een uiteindelijke realiteit? Een aantal verschillende visies van mensen daarop? En dat die uiteindelijke realiteit dat het de godsverwerking zou zijn?
Ik ga niet uit van een uiteindelijke en blijvende realiteit. Wel van een tijdelijke. Omdat, zoals uit het gebruik van die middelen toch duidelijk wordt, en ook na de dood kunt u dat gemakkelijker constateren, de wijze waarop sommigen hun voortbestaan vormgeven, dat de mens in zijn denkbeelden kan leven. En dat zijn denkbeelden voor hem heel vaak de enige mogelijkheid zijn om bepaalde nieuwe gegevens, wijsheden, ervaringen op te doen. Dus die werkelijkheid verdwijnt weer, ze wordt vervangen door een ander. En op een gegeven ogenblik is er niets meer wat je werkelijkheid kunt noemen. Zover zijn we dan wel gekomen, dat kunnen we in onze wereld althans bewijzen. Maar dat niets blust kennelijk niet de existentie uit, omdat soms iemand die voordien gekend is geweest, terugkeert uit dit niets. Maar wat het is, weten we niet. Ik denk, maar ik weet niet zeker, dat dit niet, wanneer je zegt, ik kan op een bepaald ogenblik mij zodanig één gevoelen met de kracht waaruit ik ben voortgekomen, dat ik zelfs wanneer ik hem niet totaal ken, daar een vaste relatie mee heb en deze als het ware zelf kan verpersoonlijken, dan heb ik te maken met een godsbeleving. Maar om die persona te kunnen dragen, zal ik innerlijk een voortdurend contact met de bron van die persona moeten hebben. Dan is er dus iets wat een mystieke beleving genoemd mag worden. De vraag is of je het een godsbeleving kunt noemen. En kun je zeggen dat er mensen zijn geweest die kennelijk als dragers van een ander bewustzijn op aarde zijn opgetreden. Ik meen dat je dit wel met zekerheid kunt vaststellen. Ook wanneer men tegenwoordig op basis van de psychologie vaak probeert duidelijk te maken dat die veranderingen dan samenvallen met vallende ziekte of met andere afwijkingen. Hè? Ja, wat dat betreft.
Maar als ik het goed begrijp, dan gaat hij uiteindelijk uit, omdat er een constante relatie is tussen de bron van je ontstaan, tussen de bron van je zijn. Als je ervan uitgaat, dan zou alles ontstaan moeten zijn vanuit die bron. Dat betekent dat alles een stukje zijn is, of een stukje...
Dat veronderstel ik inderdaad.
Dat betekent dat je één zou moeten voelen met alles wat aanwezig zou kunnen zijn. En dat een andere vorm van bewustzijn zou zijn dan de meeste mensen op aarde op dit moment hebben.
Ja, ik geloof niet dat het stoffelijk mogelijk is, omdat het stoffelijk bewustzijn en kenvermogen op tegenstelling is gebaseerd. En een tegenstelling kan alleen bestaan door beoordeling. Om een vriend van mij te citeren, die zei eens, ja, het is toch wel heel typisch, Adam was fris en vrij, ja, de Duitsers hadden het vrijkorpercultuur genoemd, hij vond het allemaal best in het paradijs, hij had het goed, maar hij kon het niet laten, hij moest alles een naam gaan geven. En toen hij dus alles een naam gegeven had, toen had hij er niet genoeg aan, toen verdubbelde hij als het ware zichzelf. Want toen moest Eva komen. En toen hij Eva had, was hij nog niet tevreden, en dat is begrijpelijk. Ja, dus hij wilde ook nog iets anders. En toen gaf zij hem de kennis. Op het ogenblik dat hij de kennis kreeg, waardoor hij God kon benoemen, kon hij God niet meer aanschouwen. Daarom wandelde hij niet meer met God, maar verborg zich bevend en in schaamte, terwijl hij zich verhulde in bladeren. Nou, zijn er mensen die zeiden, een vijgenblad geweest. Maar ja, je moet klein beginnen uiteindelijk. Maar daar zullen we dan maar niet op doorgaan. Ik denk dat dat bij ons eigenlijk ook voor een groot gedeelte het geval is. Het grootste gedeelte van onze illusies, ook ten aanzien van God en godsbeleving, komt, dacht ik, voort uit onze behoefte de dingen te benoemen. Maar we begrijpen niet dat wanneer we iets een naam geven en het omschrijven, het gelijktijdig buiten ons wordt geplaatst. Het is niet meer deel van onszelf. We kunnen het niet meer als een eenheid ervaren. Wat u zegt, We moeten deel zijn van het geheel. Ja, dat ben ik in principe wel met u eens. Ik zeg alleen, je kunt het niet waarmaken. Omdat je, om die eenheid te beseffen, eerst het andere moet beseffen. En door het andere te beseffen, de tegenstelling hebt geschapen tussen het andere en jezelf. En dat, daar kun je misschien eens overheen groeien, dat weet ik niet. Maar het lijkt me voorlopig erg moeilijk en zeker op aarde niet zonder meer of blijvend bereikbaar.
Zou het groeiproces van de mensen niet zodanig kunnen zijn? Dat inderdaad zegt, als je dingen benoemt, dat je inderdaad een verschil creëert, omdat het een ontstaat alleen maar ten opzichte van het tegendeel van iets anders. Maar als je kunt beseffen dat, dat die twee eenheden, die verschillend zijn in principe omdat je ze benoemt, toch één zijn, wat inderdaad toegeeft of aangeeft, dat je inderdaad door middel van groeien een steeds groter besef krijgt van de tegenstellingen die uiteindelijk geen tegenstellingen meer zijn. En daardoor een groot soort gevoel van eenheid ontstaat.
Dat ben ik voor een groot gedeelte met u eens. Alleen met dien verstande dat de innerlijk gevoelde eenheid niet bij voortduring waargemaakt kan worden in een verbondenheid en eenheid van beleven, werken, optreden, erkennen ten aanzien van al het andere. Je kunt zeggen, mooi weer en storm horen eigenlijk bij elkaar. Ze zijn deel van de atmosfeer. Maar dat wil nog niet zeggen dat als er ineens een storm losbreekt, dat je zegt, oh, daar hebben we de tegenstelling van de zonneschijn. Zeg, potverdorie, hoe kom ik onder dak? En daar kunt u zich niet aan onttrekken. En daarom stel ik dat hetgeen u veronderstelt als veronderstelling, dus theorie, juist is, maar dat het praktisch niet voor de mens en zeker niet bij voortduring verwezenlijkbaar is. O jee, wat zijn we gemeen vandaag, zeg. Tenminste, ik hoor u niet. U bent net als anders, dus.
Hoe komen die mensen dan tot zo'n eindgodsbeleving? Heb je een bepaalde weg afgelegd?
Hier wordt gevraagd, mag ik de rest even? Ik moet zo langzamerhand ook nog een eind eraan gaan breien ook. Het is ook zo moeilijk en ik kan niet breien. Maar, wordt hier gevraagd, hoe komt de mysticus dan tot zijn godsbeleving? Dat is heel eenvoudig. De mysticus schrijft waarden die hij innerlijk begeert en dus ook als een deel van zichzelf ergens erkent, toe aan een kracht die buiten hem bestaat. Vervolgens richt hij zich en concentreert hij zich zodanig op die kracht die buiten hem zou bestaan, dat hij alle remmingen om datgene wat in hem bestaat te beleven, tijdelijk doet wegvallen. Maar hierdoor onttrekt zijn beleving zich aan het geheel van zijn menselijke omschrijving en zijn menselijk denkvermogen. Is dat voldoende?
U creëert nu op dat moment een God buiten uzelf. Terwijl op het moment dat je realiseert dat God zowel binnen in jezelf is, dat buiten in jezelf is, je die eenheid zou kunnen ervaren, constant. En niet alleen een toeleven of een wegvallen.
Dat ben ik, zei het theoretisch, alweer volledig met u eens. Ik stel alleen dat de mens door het geheel van zijn materiële opmaak, zijn emotionele toestanden, de wereld waarin hij leeft, dit gevoel van eenheid slechts onder zeer exceptionele omstandigheden voor een langere tijd voor zich zou kunnen handhaven. Er zijn uitzonderingen, maar als we die rekenen tegen de vele miljarden die het geprobeerd hebben en er niet in geslaagd zijn, is dat een zo kleine minderheid dat ze statistisch gezien zelfs een te verwaarloze minderheid zou worden.
U had het net over de vallende ziekte. U keek toen heel sceptisch, had het over psychologen. En ik dacht dat u verder wilde, maar u stopte.
Nee, ik wilde niet verder. Maar ik probeerde alleen maar duidelijk te maken dat er bijvoorbeeld mensen zijn die vertellen dat Mohammed, maar ook Adolf Hitler en nog enkele anderen kennelijk epileptici zijn geweest, dat hun visioenen en hun besluiten en hun optreden voor een groot gedeelte verklaard kunnen worden vanuit het ziektebeeld. Dat is natuurlijk een mooie theorie, maar bewijsbaar is het niet. Daarom citeerde ik dit. Ik had het dus niet over de psycholoog als psycholoog. Ik had het alleen over een stelling door sommige psychologen verkondigd, waarbij men aannam dat vallende ziekte en bepaalde andere lichamelijke gebreken wat dat betreft aanleiding kunnen zijn niet alleen tot een afwijkend gedrag, maar daarnaast voor een zodanig afwijkend innerlijk beleven dat daar visioenen, fijn waanvoorstellingen uit zouden moeten voortkomen. Ik ben geneigd om dat voor een deel in twijfel te stellen.
Wel, daar komen ze anders uit voort. Dus het is een mogelijkheid. Ja, het kan vriezen, het kan dooien, dus het kan alle twee. Het kan, het zou kunnen.
Het zou kunnen, maar de waarschijnlijkheid spreekt daartegen.
Waarom?
Om de dood eenvoudige reden. Dat soortgelijke visioenen, et cetera, door zeer veel mensen beleefd zijn die niet aan deze ziekte leden. En daarmee wordt duidelijk dat het dus niet specifiek aan de ziekte kan worden toegeschreven. Aan de andere kant kunnen we wel zeggen dat bepaalde schokken voor een mens bevorderlijk schijnen te zijn indien hij paranormale vermogens wil ontplooien. Ook dat kunnen we aantonen, ook weer op grond van een betrekkelijk algemeen beeld dat de hele wereld omvat. En dan zitten we dus weer, wat u zegt, het kan vriezen en het kan dooien. Ja, u maakt mij op het ogenblik tot een soort geestelijke weerman. Maar is het niet veel beter om toe te geven dat we bepaalde dingen niet weten, dan een bewijsvoering ad absurdum te gebruiken om ons eigen gelijk te bewijzen?
Nou, daar begin ik ook niet mee te zeggen.
Nee, nee.
Maar ik zou het kunnen. Alles is mogelijk.
Alles is theoretisch mogelijk, behalve datgene wat bewezenermate voor zoveel onmogelijk is, dat het bestaan van die mogelijkheid slechts een zeer vage veronderstelling blijft.
Nou ja, zijn wel die wet die bewezen zijn. De wet van de zwaartekracht is bewezen, zit niet geloof, ga je op het dak staan, je laat daar gevallen, dan weet je het zo.
Het is een beetje moeilijk. Er zijn verschillende mensen geweest, waaronder Hieronymus, Antonius van de Heijten, die ook weer, Thomas van Aquino, ja. En nog zo'n paar van die mensen, die in verrukking voor een altaar knielden en dan door heel veel mensen wordt dat beschreven, zweefden. Ik zou het nog als een christelijk bijgeloof willen beschouwen, wanneer we ook van heidense bronnen niet soortgelijke verhalen horen. Bijvoorbeeld over de levitaties van Apollonius van Tania. Wanneer we horen hoe dat in het verleden door priesters werd gemanifesteerd. En wanneer we dan horen dat het in het nabije verleden ook gebeurd is, dat er bijvoorbeeld spiritistische mediums zijn die geleviteerd hebben. En dan zeggen we, nou ja, dat zal wel waar zijn, maar als dat waar is, dan kan die zwaartekracht niet onbeperkt en gelijkelijk op iedereen inwerken. Dan geldt ze slechts als iets wat voor de meesten van ons werkt, maar niet als een onomstotelijke waarheid die te allen tijden voor een ieder en altijd op zal treden. Begrijpt u wat ik bedoel?
Nee, dus het zou inhouden dat mensen kunnen gaan zweven?
Ja, ofschoon ik moet toegeven dat dit meer geestelijk dan stoffelijk gebeurt.
Dat zijn wetten die we niet kennen.
In het begin van uw toespraak of lezing of verhaal, hoe moet ik zeggen, wilde u eigenlijk min of meer, toen een aantal positieve interrupties kwamen, wilde u iets eigenlijk als waarschuwing zeggen dat er in de deskundigheid, ik neem aan dat u bij de theologie of godsdienstwetenschappen mee hebben bedoeld, dat u echt een soort waarschuwing wilde geven over hoe daar vanuit die kring met het begrip God wordt omgegaan. Of heb je dat fout begrepen? Zou ik dat fout begrepen?
U hebt het niet fout begrepen. Ik wilde waarschuwen en was oorspronkelijk zelfs van plan verder te gaan en te zeggen dat er zeer veel wetenschappen zijn, economie, politicologie en dergelijke, die wel iets beter gefundeerd zijn, maar die eveneens te zeer van veronderstellingen uitgaan en te weinig van proefondervindelijk bewezen feiten. Zodat we ook hier heel vaak, zoals in vele wetenschappen, altijd steeds weer het geval blijkt, te maken hebben met een bepaald geloof, waarbij alle gevonden bewijzen binnen het eerst reeds aanvaarde denkbeeld worden ingepast, zonder dat enige andere verklaring, zelfs wanneer die evident is, wordt aanvaard daarvoor. En ja, ik moet ook langzaam gaan eindigen, het spijt me, het was zo echt gezellig, zeg. Een beetje over en weer, bakje koffie erbij, hè? Ja. Maar die tijd is voor mij voorbij, vrees ik. Zoals ook de tijd die ik heb om nu met u te spreken. Ik zou je alleen dit willen zeggen. Een mens kan alleen uitgaan van een eigen innerlijke waarheid, hoe die ook is. Hij kan nooit daarbij uitgaan van datgene wat anderen hem als zekerheid voorstellen, zonder dat deze onmiddellijk bewijsbaar is. Dat geldt ook voor deze avond.
Dus een ervaringsoverdracht is wel mogelijk.
Een ervaringsoverdracht is mogelijk, maar mag ik u erop wijzen dat er een tijd lang enorme fouten zijn gemaakt in natuurkundige berekeningen, omdat men uitging van de onfeilbaarheid van een handboek en daar een drukfout niet in had gemerkt, waardoor een decimaal verplaatst was. Toen men het uiteindelijk ging onderzoeken, bleek dat alle veronderstellingen die zo mooi pasten, niet meer pasten, geheel anders moesten worden benaderd, omdat die verplaatsing van dat ene decimaal, hoe schijnbaar onbelangrijk ook, in vele gevallen tot een geheel verkeerde berekening en dus een geheel verkeerde interpretatie had gevoerd.
Staat dat als symbool voor bijvoorbeeld gedachteoverdracht of energieoverdracht?
Nee, dat staat niet als symbool daarvoor. Ik probeer alleen maar duidelijk te maken, beste vrienden, dat er heel veel dingen zijn waarover je praat, zonder dat je eigenlijk weet wat de ander ermee bedoelt. We werken met symbolen, niet met werkelijke begrippen. En wanneer je dat eenmaal doorkrijgt, dan ga je ook als vanzelf begrijpen. Wanneer ik met u praat bijvoorbeeld, dan probeer ik niet alleen maar te praten, ik probeer ook een bepaalde gedachte uit te sturen, duidelijk. In de hoop dat daardoor begrijpelijker wordt wat u anders toch te veel waarschijnlijk zou verstaan in de context van uw eigen denken en uw eigen beleven. Ik wilde u waarschuwen voor elke eenzijdige benadering van welk probleem dan ook. Ik wilde u waarschuwen voor de schijnzekerheden die steeds weer worden geschapen via vele middelen, zonder dat er enige werkelijke basis voor bestaat. Ik wil u waarschuwen voor de dwaasheid die een mens begaat, wanneer hij diep in zichzelf het onzegbare beleeft, daaruit dan een beeld vormt dat hij God noemt, en begint die God niet alleen te prediken tegenover anderen, maar hem zelfs tegen hun wil in deze op te leggen. Ik wilde u gewoon zeggen, vrienden, juist omdat wij zo weinig zekerheden hebben, ten aanzien van God, maar ook ten aanzien van vele andere theorieën en stellingen, moeten wij verdraagzaam zijn tegenover hen die erin geloven, maar dienen wij gelijktijdig afstand te bewaren, totdat wij zelf innerlijke zekerheden hebben verworven. En hebben wij die eenmaal verworven, dan moeten we die niet aan een ander opleggen, maar vanuit en door onszelf waarmaken, zodat ons beeld van God zich voortdurend bewijst doordat we zijn kracht in ons gevoelen en kenbaar in onze wereld tot uiting kunnen brengen.
Is dat kennen u zelf?
U moet me niet kwalijk nemen dat ik daar niet veel verder op inga. Het is niet ken u zelf zonder meer. Ken u zelf is eerst besef hoe weinig je bent en hoeveel je pretendeert te zijn. En als je dan beseft dat je in dat weinige bovendien nog een verlengstuk schijnt te zijn van iets anders, dan kom je in de buurt van datgene wat ik bedoel. Vrienden, ik moet gaan eindigen. Spijt me. Nogmaals. Heb ik u verveeld? Nou ja, misschien kan de tweede spreker het goed maken. Heb ik u niet verveeld? Dan ben ik er dankbaar voor. En als ik u tot overwegingen en misschien onderlinge meningsverschillen heb aangezet, dan ben ik daar dankbaar voor, zolang het niet ontaart in wederkerige onverdraagzaamheid. Mag ik u een goede avond toewensen?
Dank u wel.
is nu een pauze van 20 minuten ongeveer.